Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid. Tevreden barmhartigheid en vertroosting worden jullie rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar van Psalm 33. En daarvan het tweede vers roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Psalm 33, vers 2. Na de geloofsbelijdenis zingen wij van Psalm 22, het tweede vers. Psalm 22, vers 2, na de geloofsbelijdenis. En wij belijden vanavond ons geloof met de kerk van de reformatie. De Nederlandse geloofsbelijdenis, het derde artikel. En daar staat boven geschreven: van het geschreven woord Gods. Wij belijden dat dit woord van God niet is gezonden nog voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de apostel Petrus zegt. En daarna heeft God door een bijzondere zorg, die Hij voor ons aan onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En Hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke schrifturen. Amen.
Thank you. Gemeente, wij zoeken met elkaar het heilig aangezicht van de Heer in gebed. Laat ons bidden. Almachtig en getrouwe God in de hemel. Wat een verademing in deze tijd van jacht en drukte. Dat u deze dag als een oase hebt gegeven om met u te zijn. Dat dit geschenk zomaar uit uw goddelijk milde vaderhand is gekomen om ons te verkwikken in de gemeenschap met u, onder de adem van de Heilige Geest die niets anders ademt dan dat het woord uitspreekt. Wat is dat een bijzondere zegen en een rijke zorg voor ons mensen, dat u zo met ons wilt bezig zijn. Dat u zo deze mogelijkheden hebt gegeven. Dat u daartoe zelfs een bevel, een gebod hebt gegeven. Dat we deze dag apart zouden zetten van alle andere dagen. En dat op deze dag geschreven staat. De Heer uw God zult ge aanbidden en hem alleen dienen. En juist vanuit deze dag wil ook de werkweek die als u ons tijd van leven geeft ook morgen mag verder gaan, mag aanvangen, worden ingezet. Vanuit die heerlijke gemeenschap met u, in uw woord, door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wilt u ons ook in het leven waarin zoveel op ons afkomt, bemoedigen, vertroosten en versterken. Wilt u ons dat dan ook vanavond doen, onder de kansel, op de kansel, zoals we hier bijeen zijn gekomen in uw bedehuis, onder uw goddelijke voeten. Want de aarde is de woonplaats van u waar gij uw voeten zet, een voetbank van uw voeten. En zo mogen wij dan aan die heilige voeten van u een plaats nemen en horen wat uit uw goddelijke mond vanavond komt in de gemeente, om zondaren de weg des behouds andermaal voor te houden. Wat is dat toch een wonder, dat zo in alle openheid en vrijheid straks de heilige schrift genomen mag worden en uw woord zo in de gemeente mag worden neergelegd. Dat we geen enkel mens verantwoording schuldig zijn van datgene wat we hier doen, maar dat u de levende God dit aan ons geeft. Leer ons het kostbare en dierbare daarin te beschouwen. Hoe goed u bent voor slechte mensen. Dat u zo met ons bezig bent en blijft. Omdat u onze zaligheid, onze redding beoogt. En niet onze ondergang en onze verlorenheid. Wilt u ons sterken in het allerheiligst geloof. Wilt u dat geloof funderen op het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Opdat we niet bij gevoel of bevinding, bij beleving of bekering zouden leven, maar bij alle woord dat uit uw heilige mond uitgaat. Opdat het ook van ons mag gelden. Op u stond vast, der vaderen betrouwen. Op u stond vast. Het betrouwen van de gemeente Goede Reden, jong en oud. En het zal blijken dat wie het van u verwacht niet op zandgrond bouwt. En dat u hem geen luchtkastelen voorhoudt. Dat u hem niet met ijdele bespiegelen zoet houdt. Maar dat u hem laat zien, uw goddelijke vaderhart. Dat u ons laat horen, uw heilige vaderliefde, en dat u ons die naam voorspelt, voorzegt, opdat wij het na leren zeggen, leren beleiden. Hij is mijn Heere, hij is mijn koning, hij is mijn God. Wij danken u dat u ook nog werkt in de gemeente, ook van de week. Dat u zo ook bij een ziekbed van een oude man uw genade hebt willen bewijzen. Door ook hem te wijzen op dat enige volbrachte werk. dat verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En wat u zo wilt doen door het gesproken woord buiten de kerkmuren om, wilt u ook hier doen. Omdat jong en oud diezelfde Christus krijgt voorgespiegeld. En opdat zij op die Heer Jezus vast vertrouwen. Zegen ons bij spreken en luisteren. Zegen hen die gekomen zijn met een bekommerd hart, met een bedroefd hart, met veel zorgen en noden. Wat zijn er velen de gemeente. De nood kan wel eens tot de lippen stijgen waar bijna niemand vanaf weet. Wat we in ons eentje verwerken en meemaken. Dat we het voor u neerleren leggen en dat u uitkomst geeft ook in uitzonderlijk moeilijke en droevige omstandigheden. Gedenk hen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Wilt u zo geven wat wij hier en thuis nodig hebben. Uw geest met uw heilig woord. Weer daartoe die leugenaar. Die met leugenachtig bedrog ook vanavond zielen wil verslinden en verstrikken. Dat de waarheid van uw woord overwinnen mag in ons leven. Om Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, de lezing uit de Heilige Schrift vindt u vanavond in het tweede boek. Het tweede schrijven dat Petrus uit deed gaan. De tweede brief van Petrus. Het eerste hoofdstuk, vers 10 tot en met vers 21. Wij lezen met elkaar 2, Petrus 1. En daarvan vers 10 tot en met vers 21. En daarin 2, Petrus 1, te beginnen bij het tiende vers. Lezen wij Gods heilig en onfeilbaar evangeliewoord vanavond aldus. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer misstruikelen. Want alzo zal u rijkelijk worden toegevoegd de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als ze van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit is wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar de heilige mensen Gods, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover onze schriftlezing. De stof ter overdenking vindt u in zondag 6, vraag en antwoord 19 van de Heidelbergse Catechismus. En dat lezen we straks voor de aanvang van de woordbediening. Gemeente, vanmorgen zijn de zieken niet afgekondigd. We hebben dat in onderling overleg gedaan met de scriba. We besloten om dat vanavond van een keer te doen. Opgenomen, ook weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, is mevrouw Roos uit de Oostenrijkse straat. Zij zal ook in de toekomst wederom opgenomen moeten worden. Eveneens in het ziekenhuis opgenomen is mevrouw Bezuijen Akkershoek uit Oudorp. Opgenomen en ook weer thuisgekomen is mevrouw Bruggeman Boshoven van het Hongaarse Plein. Wij willen de noden en de zorgen ook van deze zieken, met alle verdriet en moeite die zich in het leven openbaren, ook straks opdragen aan Gods genadetroon. En hem vragen om zijn hulp en bijstand, ook voor de zieken die nog in het ziekenhuis liggen. En ook voor de zieken die thuis verpleegd worden. In deze dienst zijn er 3 rondgangen, bestemd voor de medische zending. En 2 keer kerkvoogdij. En wij zingen met elkaar van de lofzang van Zacharias, het eerste en het tweede vers. Lofzang van Zacharias, 1 en 2.
Gemeente, de stof ter overdenking vindt u vraag en antwoord 19. In zondag 6 van de Heidelberger. En daar horen wij het volgende vragen en het volgende antwoord gegeven worden.
Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Gemeente, in de prediking van het woord dat week aan week mag uitgaan in het midden van de gemeente, mag de naam en het werk van de Heer Jezus Christus nooit achterwege blijven. Wanneer we dit criterium aanleggen voor de bediening van de verzoening en de prediking van het evangelie, dan mag u zeggen dat een preek waarin de naam van de Heer Jezus niet genoemd wordt en zijn werk niet wordt uitgesteld, een slechte preek is. En dat mag u dan ook gerust tegen de dienaar van het woord in alle eenvoud en bescheidenheid zeggen: dominee, u hebt enkel en alleen de ellende gepreekt en de verdoemenis en de toren van God, maar ik heb de naam van de Heer Jezus Christus niet horen noemen. En dat is dan een slechte preek. Misschien is het goed te wijzen op datgene wat Spurgeon ons daarvan vertelt. Spurgeon, die genoemd wordt de prins der predikers, was eens onder het gehoor van een van zijn collega's. En zoals dat gaat onder dominees, toen de preek was afgelopen en Spurgeon in gesprek kwam met de man die op de kansel gestaan had, ging het ook over de preek. En iets wat dominees misschien eigen is, de dominee ging vissen bij Spurgeon, hoe hij de prediking ervaren had, die was uitgegaan waar Spurgeon onder had gezeten. En het antwoord van de prins der predikers werd kort en krachtig: het was een armoedige preek. Als je dat als dominee hoort, dan krijg je natuurlijk een geweldige koude douche te verwerken. Je hebt je best erop gedaan. Je hebt je voor ingespannen om het woord te prediken in de gemeente. En dan van zo een die het weten kan te horen: het was een armoedige preek. En u begrijpt dat de dominee natuurlijk in verzet ging en zich ging verdedigen: armoedige preek. Maar ik heb er, ik weet niet hoe lang op gestudeerd, was de tekstverklaring niet juist of wat mankeerde eraan? O zeker, zei Spurgeon, heel nauwkeurig heb je de tekst uitgewerkt en uitgelegd. Dat was allemaal dik in orde, maar toch was het een arme preek. Wilt u mij dan zeggen waarom u het zo armoedig vond? Omdat, zo vervolgde Spurgeon, Christus er niet in was. Wel, zei de predikant, die nog niet uitverdedigd was, Christus was niet in de tekst. En we moeten toch prediken datgene wat zich in de tekst bevindt. Toen antwoordde Spurgeon: weet u niet dat van elke stad en dorp in Engeland een weg leidt naar de hoofdstad Londen? En zo is het ook met elke tekst die er staat in de Bijbel. Elke tekst die zich daarin bevindt, van daaruit is een weg te vinden naar de hoofdstad van de stad, de Heer Jezus Christus. En alle preken die ik gehouden en gemaakt heb, hebben die naam van de Heer Jezus Christus genoemd en zijn werk is erin voorgekomen. Elke keer weer heb ik een weg gevonden om bij Christus terecht te komen. En als ik het niet zou vinden, dan zou ik over struiken en heggen heen springen, met de begeerte om bij mijn meester Christus terecht te komen. Een preek waarin Christus niet voorkomt, is waard om in de prullenbak gegooid te worden. Het deugt zelfs niet voor de mesthoop. Wij willen spreken over vraag en antwoord 19 aan de hand van drie gedachten. Allereerst een zuivere bron. Ten tweede een constante stroom. en ten derde een vruchtbare bevloeiing, een zuivere bron, een constante stroom en een vruchtbare bevloeiing. Allereerst een zuivere bron. In vraag en antwoord 18 mochten we beluisteren en u influisteren dat er op de vraag wie is dat een heerlijk antwoord gegeven werd. De volle, klare, heldere, tintelende, frisse wateren van de Heilige Schrift kwamen over ons heen. Wie is dat? Onze Heer Jezus Christus, van God gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En u gaat dus ons leerboek daarop, op die naam en het werk van de Heer Jezus Christus, verder. Wanneer we dus nadenken over vraag en antwoord 19, waaruit weet gij dat? Heeft dat alles te maken met datgene wat hiervoor werd aangesneden? Waaruit weet gij dat onze Heer Jezus Christus die volkomen verlosser is? Waaruit weet u dat hij is gegeven van God vandaan tot wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking? Hoe kunnen we daar nu op aan? Waarop kunnen onze gangen en treden worden vastgemaakt? Hoe kunnen we er nu vast op rekenen dat dat waar is wat hier staat in vraag en antwoord 18? Daarom de vraag, wie is dat? Waaruit weet gij dat? En deze twee dingen moeten we alle nauws met elkaar combineren en op elkaar laten volgen. En dat moet u onder de bediening van het woord constant blijven onthouden, dat het vanavond gaat heel sterk over de Heer Jezus Christus. En over niemand anders vanavond dan over zijn naam, die op elke bladzijde van de Heilige Schrift gespeld staat. Als het antwoord op deze vraag ons brengt in een stukje vage mistigheid en nevelachtige flarden, dan komt ook die troost die er uit antwoord 18 aan ons geboden wil worden, eveneens in de lucht te hangen. Dan wordt er rondom deze vraag en dit antwoord ook een geweldig stuk vage mistigheid en nevelachtige flardigheid geproduceerd. Daarom is het van groot belang welke getuigschriften de Heer Jezus Christus heeft, waarop hij kan buigen en bogen, waar dat op teruggaat. Waaruit weet gij dat? Als we het antwoord dat hier gegeven wordt zodanig geven dat het een vaag antwoord is, dan wordt in één keer, gemeente, de totale troost die er uit de Heer Jezus Christus naar ons toe wil komen omvergekegeld. En dan bent u, wanneer u tenminste deze troost hebt leren kennen, het kind van de rekening. En er wordt een streep gehaald door de rijke, diepe, heerlijke troost die er is in Christus. Waaruit weet gij dat? En dat weten is niet dat we een stukje forse bijbelkennis hebben. En gelukkig dat er mensen zijn in de gemeente die verworteld zijn in de schriften, die veel uit de Bijbel weten te vertellen, en je komt ze in en buiten de kerk tegen. Maar het weten kan vaak een louter verstandelijk weten zijn, waar het hart en het geloof en de bevinding van het geloof uiteindelijk achterwege blijven. Waaruit weet gij dat? Dat stellige weten, gecombineerd met het vaste vertrouwen uit vraag en antwoord 21, waar uw hart en leven, waar uw ziel en zaligheid mee gemoeid is. Waaruit weet gij dat? Hier is vanavond de volle Christus in het geding. En zo komt dit weten naar ons toe in 1986. En dan blijkt dat dit weten geweldig wordt aangevochten in een tijd waarin we leven, de emancipatiegedachte. Die emancipatiegedachte wil beslist niet weten van een norm en een vorm boven ons. Van een autoriteit en een gezagsinstantie die het over ons voor het zeggen heeft. En daarom zitten met name ook theologen vaak met hun onheilige vieze handen aan het woord en bezoedelen de Heilige Schrift, het woord van de levende God. En ook van buiten, van de kant van het ongeloof, komt er een golf van kritiek en een stroom van protest tegen het woord van God. Je moet de Bijbel zetten in de rij van andere oude boeken. En dan blijkt dat er aan die Bijbel niets anders is dan in die andere boeken zich openbaar. Er is geen onderscheiding, er is niets bijzonders aan. Leg dat maar naast het heilige boek van de islam, de Koran. En het zal blijken dat die twee boeken eigenlijk allebei evenzeer menselijk zijn als andere oude boeken. En zo wordt het woord aangevallen en aangevochten. Ik zou bijna het vervelende nare woord willen gebruiken. Het woord wordt aangevreten door ons mensen. Maar dat is niet alleen van de kant van het ongeloof. Want we kunnen veel dichter bij huis blijven vanavond. Want het blijkt dat ook in de gemeente stromen en drommen mensen dat woord van de Heere God eigenlijk maar een vage basis vinden om op te bouwen en te vertrouwen. En ze hebben nodig minstens een heel bijzondere openbaring voordat ze gaan geloven dat het waar is wat hier staat in de Heilige Schrift. En van die kant is er eigenlijk net zoveel kritiek op het heilig woord van God als van de kant van het ongeloof. Er staat geschreven, er is geschied. En dit woord van de Heere, dat duldt geen enkele tegenspraak. Dat zijn we in deze tijd in de 20e eeuw, waarin het ambt wordt aangevochten, het woord wordt aangevochten, ontzettend ver weg van de ferme stelligheid van de reformatie. Maar gewoon eenvoudig wordt beleden. Waaruit weet ge dat? Uit het heilig evangelie. En niks, geen poespas er verder bij. Het woord en nog eens het woord. Dat is het voertuig waar langs Christus naar ons toe komt. Waaruit weet gij dat? Gij, dat is niet voor een ander. Waaruit weet jij het? Dat Heer Jezus Christus je gegeven is tot verlossing, tot zaligheid, tot rechtvaardigheid, tot heilig. Waaruit weet je dat? Dat is niet voor een ander, maar dat gaat om mijzelf. En dan haalt hij de schrift, of dan haalt hij de catechismus, het kardinale aan, de zuivere bron. En zo wordt de troost van Jezus Christus in één keer verankerd aan en hecht verbonden aan Gods hart, aan Gods raad, die geopenbaard is in de Heilige Schrift. Wat een zuivere bron en wat een juiste volgorde wat hier onze vaderen zijn gegaan. Een zuivere bron. Ze begint niet vanavond met het werk van de Heilige Geest, hoe belangrijk dat ook is en onmisbaar onder de woordbediening. Maar nu werkt de Geest. En de antigeest gaat er tegenin. De geest uit de afgrond is ook bezig. Maar nu werkt de Geest. En die Geest werkt niet anders dan door het woord van God. En zo begint de catechismus ook niet met de raad van God. Of met het hart van God. Ze houdt zich aan de geopenbaarde waarheid die God heeft behaagd te geven, te onthullen aan ons. Middels mensen en zelf. Zuiver. Er komen geen menselijke redeneringen of menselijke filosofieën aan te pas. Uit het heilig evangelie dat God ons zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. Het heilig evangelie, Gods goede bericht, Gods blijde boodschap, komt vanavond in het midden van de gemeente andermaal. En die blijde boodschap roept u de naam van de Heer Jezus toe. Daar moet u het van hebben. En hier staat het, zwart op wit, geschreven, geopenbaard. En dan zijn we niet met allerlei andere dingen mee bezig. Maar dan gaat het om dat woord. Dat woord dat afgezonderd is van alle andere woorden. En die zweert bij die oude schrijver. En die zegt, je moet vooral met die theoloog bezig zijn. Maar bent u wel eens op uw knieën door de schrift heen gekropen? En zo gebeden om de Heilige Geest, om het duidelijk te maken dat van Genesis 1 tot en met Openbaringen 22 die naam van Christus op elke bladzijde van de schrift vermeld wordt. En waarom? Waarom is dat heilig evangelie nou zo bijzonder? omdat het bij God vandaan komt. Omdat het bij de Heere vandaan is gezonden naar een wereld verloren in zondenschuld. En dan is het heel mooi wat hier staat. Eerst wordt er in deze zondag, in deze vraag en antwoord, eerst wordt er onmiddellijk over God gesproken, direct. De eerste prediker van de Heer Jezus, dat was geen dier, dat was geen engel, dat was geen gemene slang die door het paradijs kroop, maar God vertrouwde het aan niemand toe. Hij zei niet tegen Michael, ga jij maar naar Adam en Eva toe. Hij zei het ook niet tegen Gabriel, maar zelf. Hij vertrouwt het aan niemand toe. Hij vindt deze boodschap zo van kardinaal belang en gewicht, dat hij zelf uit de hoge hemel nederkomt. En daar in het paradijs, ten aanhoren van de eerste gemeente, de bediening der verzoening laat horen, ten aanhoren van Adam en Eva. Onmiddellijk, direct, zonder tussenkomst van wie ook maar. En dan het laatste wat hier dan staat, ook weer in die catechismus, is weer dat God het zelf doet. En ten laatste, door zijn enige geboren zoon vervuld. En zo staat deze vraag en dit antwoord ingeklemd tussen God zelf en God zelf. Als twee hechte pilaren waarop de schrift rust. God zelf. In hoogst eigen persoon. Hij liet het niet over aan een ander. Hij bracht zelf onmiddellijk op dezelfde dag als de val van Adam het woord van genade en veroordeling. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. En daartussenin staat twee keer het woordje laten. Dat is dus middelijk. Dan gaat God mensen gebruiken. Laten verkondigen. Het geheim van zijn langmoedigheid komt ons daarin tegemoet. Hij laat het ook aan patriarchen weten. Dat zijn de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. Aan profeten, opdat zij het ook verkondigen. Weer, daar staat God zelf achter. Met de hoogheilige autoriteit van zijn genade en majesteit. Met zijn heilige soevereiniteit. Laten voorbeelden. Middels al datgene wat in het Oude Testament aan ceremonieën en offeranden is afgebeeld. Hoe wonderlijk zijn uw werken, o God. En dat mogen wij. Dat mogen wij nou vanavond zomaar in handen hebben. Die vieze smerige handen van een predikant. Mogen zomaar het woord vasthouden. En u hebt het vanavond zomaar mee naar de kerk mogen nemen. En u hebt het vanavond geopend. En u hebt eruit gelezen. U hebt eruit gehoord. Zomaar heeft God dat aan de gemeente toevertrouwd. Onze tweede gedachte was een constante stroom. Wat komt er nu uit die bron voort? Wel, dan komen we bij Spurgeon terecht. En die spreekt: al moet ik over struiken en heggen, ik moet naar mijn meester toe. En die constante stroom toont ons de meester in een heilige monotonie. Dat is misschien eentonig. Dat is misschien eigenlijk een beetje saai. En soms voelt u het misschien al aankomen waar de predikant op aangaat. Er zijn mensen die preken mee en dat is een goede zaak. En soms denk je, nou dat wist ik al lang. Maar die heilige monotonie, die mag niet doorbroken worden. Wij mogen niet denken van, nu zullen we eens een ander akkoord aanslaan en dat maar eens achterwege laten. Nee, wij moeten bij de meester terechtkomen. Dat is de opdracht van de Heere God, ook vanavond, om bij de meester Christus terecht te komen. En het gewicht weegt dan zo zwaar dat God het, heb ik net gezegd, aan geen ander toevertrouwt. Zo staat hij daar. Daar staat God zelf, gemeente. Daar staat God zelf in het paradijs. Bij Adam en Eva, en straks in de derde gedachte nog iets meer erom. Maar daar staat hij zomaar Heer Jezus te prediken. En geen vage halve Heer Jezus, maar de volle Christus. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Dus uw dat haar, dat En datzelfde zal u de kop vermorzelen. En als je nou moderne theologen wil geloven, dan kun je uit Genesis 3 vers 15 onmogelijk tegen Jezus aan. Dat is op grond van het Hebreeuwse woord zussen, het Hebreeuwse woord dit. Onmogelijk, dat kan niet. Nou weet je wat ik dan tegen de hele theologie doe als ik zoiets lees in een van mijn commentaren? Dan zeg ik, het zal allemaal best waar zijn. En ze zullen misschien hele gegronde argumenten nemen, maar ze nemen mijn meester me niet af. En ze nemen mijn meester niet uit. Want om hem gaat het. En hij is het die door God is gepredikt in het paradijs aan verloren mensen. En hij openbaart, dat staat er. En openbaren heeft in zich, en dat zijn van die grondwoorden die komen telkens terug, in zich de notie van onthullen. Een standbeeld. Daar is aan gewerkt. En de beeldhouwer heeft een prachtig werkstuk gemaakt. En nu komt het moment dat het doek ervan af wordt gehaald en het standbeeld wordt onthuld. Wel, dat heeft God gedaan. In het paradijs. Daar heeft hij de Heer Jezus onthuld. Heeft hij de Heer Jezus bekendgemaakt? Heeft hij Christus gepredikt voor die twee verloren zondaren? Hij kon ze en hij wilde ze geen andere troost meegeven dan ze te verwijzen naar die ander die bij hem vandaan zou komen. En zo gaat de Heer maar door om telkens Christus te prediken in het Oude Testament. En als Jacob dan op zijn sterfbed ligt en straks de laatste adem uitblaast, is de man nog zo helder. Wat zegt hij dan? Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Als je hieruit dat woord zaligheid, nou de Heer Jezus haalt. Wat heeft dan deze Jacob voor verwachting? Dan heeft hij de verwachting om straks te sterven, begraven te worden en door de wormen gegeten te worden. Dat is dan zijn verwachting. Maar als je Jezus erin vult, dan kun je begrijpen dat Jacob in zijn verzondigde bestaan de naam van de Heer Jezus hier noemt en roemt. En Abraham, in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Dat is weer zo'n tekst, ze zeggen de moderne theologen, dat heeft niks met de Heer Jezus te maken. Dat is onmogelijk. Klats! Moderne theologie. Op zo'n manier wil ik niets met uw verworvenheden te maken hebben. Haal de Heer Jezus hieruit. En wat blijft er dan over in David? Wat heeft die man het verknoeid en verprut veel keren. Maar een vreselijk zondig mens. Verschrikkelijk. Wat heeft die een vreselijke dingen uitgehaald. En nochtans de man naar Gods hart. Haal uit het leven van deze man. Die zijn hele bestaan verzondigd en verknoeid heeft. Het werk van Christus. Wat blijft er over? Bekend, o Heer, en u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in me werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Geen naam die gunstig weg. Hoe kan God die zonde van David anders wegnemen dan om de wille van die eeuwige koning Christus? En zo gaat God eigenlijk in het Oude Testament steeds meer de heldere omtrekken van Christus schilderen. En het beeld van hem rijst steeds meer in volkomenheid op. En steeds meer komt die koning, profeet en priester in zijn drie ambten, in zijn namen, in zijn heiligheid voor ons te staan en wordt ons gepredikt in het Oude Testament. Geen fantasie of verzinsel. Hij blaast. Hij blaast in de oren van Adam. In de oren van Abraham. In de oren van Mozes. Omdat ze het zelf weten. Mozes, er komt een meerdere middelaar. Aaron, er komt een hogere hoge priester. En diezelfde mensen. Die daar de troost van ontvangen. Ver voor de komst van Christus. Mogen dat doorgeven aan ons. En daarom is het mij persoonlijk een vreugde. Om ook over het Oude Testament te preken. En is het maar ook een vreugde om in dat Oude Testament te zoeken waar zit Christus hier. En dan komt hij soms via een hele onverwachte lijn naar me toe.
En naar de gemeente toe. En dan mag dat worden doorgegeven. En het verandert niet als er vervolgens wordt overgegaan op de offeranden en ceremonieën van de wet. Steeds meer haalt de Heere het kleed van het standbeeld af om Christus te prediken zoals hij is en zal zijn. En u zegt natuurlijk de buitenbijbelse volken, dominee, dat weet ik een klein beetje, hebben toch ook offeranden en ceremonieën? Jazeker, en het blijkt dat het nog veel op dat van het Oude Testament lijkt ook. Maar daarin zit Christus niet. God heeft er iets beslissends aan toegevoegd. Heeft de naam van de Heer Jezus toegevoegd aan die ceremonie, aan al die offeranden. En als dan de hoge priester me gepredikt wordt in het Oude Testament met die borstplaat, met die 12 stammen, dan gaan we zien het heilige werk van de Heer Jezus in zijn voorbeden voor de kerk, dat hij geen borstplaat draagt om zo met de namen van het volk tot God te gaan, maar dat hij ze rechtstreeks in zijn hart draagt en zo met dat volk op zijn hart tot het hart van God gaat en voor hen een veilige schuilplaats zoekt in het vaderhart van God, opdat we achter de wanden van Gods hart geborgen liggen, middels en door het offer van de Heer Jezus Christus. En wat denkt u van brand- en schuldoffer? Het is nog altijd een van mijn begeerten om nog een keer het boek Leviticus door te preken. Om daar eens een aantal weken mee bezig te zijn. En die offerande is te gaan uitdiepen. En naar Christus uit op te laten reizen. En soms kun je geweldig tegen deze dingen opzien. Zeg je Leviticus, daar kom ik niet door. En dat durf ik niet aan. Net zo goed als ik Romeinen 8 ook eigenlijk niet aangedurfd heb in mijn eerste gemeente. Dat vond ik zoiets hoogs en geweldigs. Dat dacht, laat het maar zo staan. Als ik er met mijn onheilige handen aan ga zitten, dan wordt het alleen maar minder als dat er staat. En dan blijkt toch dat de Heere het zegenen wil en het wil openen. En misschien dat het ook met het boek Leviticus zo mag gaan. En weet u wat u dan voor een taak daarin hebt? Om die dominee die op die studeerkamer zit, zit te worstelen vaak, gemeente, met het woord en met de gemeente. Dat mag u weten, dat mag u geloven van me. Om die dominee op te dragen aan de genadetroon. En soms wordt dat ook ervaren. Dan ondervind je dat er ook in goede reden een kern is. Wie het woord ter verzoening ter harte gaat. En die de predikant opdragen aan Gods genadetroon. En hem volbidden. En dan gaat het opeens zo open. Zoals gisteren was ik hiermee bezig. En het was me zo'n vreugde. Christus kwam zo naar me toe. Dat het me gewoon een begeerte en verlangen was om dat vanavond aan u door te geven. Zo'n geweldig rijk wordt het dan. En zo heerlijk gaat het open. En we hopen dat dat ook vanavond mag gebeuren. Dan heb je al een kerkdienst gehad voordat je naar de kerk gaat. En dan vloeien de woorden in één keer uit de pen. En dan gaat het open in al zijn heerlijkheid. En ten laatste Christus zelf. Hij is de som van het Oude Testament en nog veel meer. Wat in het Oude Testament wordt gezegd. En dat is ongeveer hier in mijn Bijbeltje 900 bladzijden. Wel, die 900 bladzijden zijn eigenlijk nog te kort om de gestalte van Christus uit te stallen. Want dan gaat de Heer Jezus Christus die 900 bladzijden nog verder te boven. Dan is het slotstuk en pronkjuweel van Gods liefde en van Gods barmhartigheid. En zo mag Christus gepredikt worden. Als het kerstlicht. Wat als een kind in de armen van Maria ligt. En die niet door de wil van een man, maar door de heilige God is voortgebracht. En weet u wat dan de moderne theologen zeggen? Kwats. Onzin, hoe kan dat nou? Professor Berkhoff zegt, waarom kan Maria niet met Jozef of met een andere man gemeenschap gehad hebben? En zo wordt het wonder eruit gehaald. En zo zitten wij met onze smerige handen aan het heilig woord van God. En dat mag niet aangetornd worden. Christus geboren uit de maagd Maria. En onze derde gedachte was een vruchtbare bevloeiing. U ziet de stroom uit de heilige schrift uit de bron door de brede bedding gaan en steeds verder dat uitdiepen en verbreden. En wat wil nu deze rivier Christus? Deze rivier Christus wil niet dat er dijken worden opgeworpen om het water tegen te houden. Maar deze rivier Christus, deze constante stroom, wil buiten haar oevers treden. En wil zo de oevers bevloeien met haar vruchtbare werking, met haar overvloed, met genade overvloeiende voor een zondaar. Dat wil nu Christus, buiten de bedding. En wil die ook ons leven vanavond besproeien, besprenkelen, over ons komen, ons reinigen van al onze zonden, ons wassen in zijn dierbare bloed en ons geven die troost, die enige troost. Want met het feit dat dit overtuigende geloofsbrieven zijn, en dat zijn het, overtuigend, gaat dat vanavond u overtuigen, u ombuigen, u overreden, u overhalen, u over de streep trekken, om niet buiten Christus te blijven staan, maar in de gemeenschap met hem te mogen delen. En zo wordt u getrokken door die overtuigende geloofsbrieven, om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden. En de Heer Jezus in al zijn dierbaarheid en heerlijkheid, in al zijn gepastheid en genoegzaamheid, te leren kennen voor uw verdorven bestaan. Christus wordt u hartelijk aanbevolen. Christus wordt u oprecht aangeboden. Om niet. Geen geld, zonder prijs, wijn en melk. En waarom, goede reden? Weegt u lieden geld uit? Gaat u op in datgeen niet verzadigen kan? In datgene waarbij u eeuwig arm blijft? Waarom doet u dat nou? Waarom doet u dat nou? Met zo'n God, met zo'n ontferming, met zo'n genade, dan is het toch niet nodig verloren te gaan. De schrift is er vol van, in twee betekenissen. Vol van. Elke bladzijde staat, Heer Jezus. Vol van, ervan vervuld. En een stuk geweldige blijdschap komt ons tegen. Christus, Jezus. En hier schieten gevoel, bevinding, bekering, wedergeboorte, noem maar op, tekort. Hij komt uit de schrift, door de geest, wordt hij ons aangeboden en wil hij ons ontmoeten. Van Gods hart vertrokken, van Gods zijde weggegaan, om in deze donkere, vieze baaierd van ongerechtigheid en een poel van zonde en vuilheid te komen. Ten voeten uit wordt hij getekend. En al in het paradijs gaat hij buiten de bedding. Adam. Adam, je moet uit het paradijs, man. En een aarde door en distel. En Adam, die de schuld op Eva schoof en Eva de schuld op de slang, wordt er door God als rechter behandeld. Waar zijt gij? Ik roep u ter verantwoording. O, God, komt u nu met de bliksemschichten van uw toren. En komt u nu met dat vreselijke, de dood sterven, de eeuwige dood. En dat gaan ze dan beseffen wat dat is. Gemeente, God laat Adam nog geen dag in de kommenis. God laat Adam geen dag in het duister. Nog diezelfde dag komt hij naar Adam toe, als rechter en als redder. Is dat niet heerlijk? Straks daalt de avond over het paradijs. En dan zouden ze daar zitten samen, in dat donkere struikgewas, benauwd en beangst. Straks komt God. Maar voordat het donker wordt,
komt de Heer al. En hij laat hem de nacht niet ingaan zo. Hij gaat hun troost bieden. Hij gaat hen genade schenken. Hij gaat hen de zaligheid geven. In de Heer Jezus Christus. Adam. Eva, Adams kinderen, Eva's kinderen. Ter dood veroordeeld. Aan de verdoemenis onderworpen, u, jij en ik. En zo zegt God, voor ter dood gedonden is er leven, toekomst. Maar niet in uw adem, niet in uw boetvaardigheid en niet in uw bekering. Want er was eigenlijk nog geen echte boetvaardigheid. Ik heb gezondigd, kom er ook nog net uit, nou vooruit, maar laat ik dat maar zeggen. Ik heb gezondigd en ik heb gegeten. Hij zegt nog niet eens, ik heb gezondigd. Dan wist hij niet wat, hoe hij dat misschien onder woorden moest brengen. Ik heb ook gegeten. Adam, hier is heil. Hier is troost. Voor jou. En dan gaat hij de poort uit, Adam en Eva. En wat wordt er dan anders op de wereld? Vreselijk. Het uitnemen is de moeite en verdriet. En je komt het zoveel tegen in de gemeente. Maar een geweldige moeite en verdriet. Waar je soms, in het ene moment kun je meer hebben, is het andere moment onder lijdt en onder bedroefd bent. En onder zucht. Dan gaat Adam zijn hoofd omlaag misschien wel. Wat zal de toekomst brengen? Voor mij, buiten het paradijs. Zo anders als ik gewend was. Maar de belofte klinkt na in zijn oren. Ik zal vijandschap zetten. Het slangenzaad, die vuile leugenaar, moet het verliezen tegen hem die de waarheid spreekt en die de waarheid is. En zo wil Oud en Nieuw Testament ons niets anders leren dan de Heer Jezus te gebruiken. En de prediking is niet bestemd om allerlei theologische hoogstandjes u mee te geven, maar is niets anders dan in de eenvoud Christus te prediken. En dat u hem leert gebruiken. En dat uw vrucht uit hem gevonden worden. Jezus, de enige die redt. Zijn bloed is volmaakt. En die borstplaat Christus draagt zijn kinderen op het hart tot in Gods hart. Ik bid voor hen. Ik heb verzoening voor hen gevonden. En die prenten en platen in de Bijbel van hoge priester en offeranden willen Christus in uw hart planten, in uw hart brengen, in uw hart plaatsen, in uw hart prediken. En die gedurige druppeling van het bloed van Christus wil u tot verbrijzeling brengen. En wil de steen uithollen. Opdat uw hart geraakt wordt. En u tot Christus wordt gebracht. Nee, met dit woord. Met deze God. Is er geen twijfel mogelijk. Uw waarheid zal bestaan. En wie hier vanavond tegenin tornt. En tegenin bokst. En tegenin gaat. En meent dat het te licht of te zwaar was. Misschien waar. Maar weet wel. Dat u dan tegen God zelf ingaat. Het is uw hart. De verzenen tegen de prikkels te slaan. Christus wordt aangeboden. Daar moeten we niet vering over denken. Hoe weet ik dat? Uit het heilig evangelie. Leren. Aangrijpen, aanroepen in uw zondenood. Omdat door dit woord de hemel opgaat in uw ziel. En de morgenster schijnt in de donkere plaatsen van uw hart. Dit woord is meer waard dan alle gevoel en bevinding. Hoezeer het ook misschien in het geloof gegeven is, dat er een mate van gevoel en bevinding is. Maar dit woord is veel meer. En daar moet u op bouwen. En daar moet u op rusten. Niets is er waar ik in kan rusten dan hier. En al ben je dan nog zo bedroefd, al ben je dan nog zo in diepe nood, in zondenood, of in de nood van de moeite van het leven, dan kan het toch een overstelpende vreugde zijn. En dan kunnen stervende mensen het zeggen: ik ga naar een feest toe. Ik ga naar het feest. Kijk, dat is het, hè. Dat is het. In de diepste nood blijkt dat in hem een vaste rots geen onrecht is bevonden. En het verschaft oneindige troost in diepe droefheid. En het maakt rijk in vreselijke armoede. Stel er niets boven. Stel uzelf niet boven, uw gevoel niet, uw bevinding niet. Want als u op uw bevinding bouwt, als God u doorzoekt, nou dan valt u wel lelijk door de mand. Als u op uw gevoel vertrouwt, als Christus wederkomt, dan loopt het wel fout af. En als u op uw bekering vertrouwt, als de Heer u komt te roepen: Heer, ik ben toch bekeerd geworden. Dat is fout. Heer Jezus, u bent mijn gerechtigheid. Al het andere laat u de steek. En dat blijkt uit alle onwaarachtigheid en halfheid en laksheid en vuilheid van ons leven. Deze grond, door het woord onder ons wankele bestaan geschoven. En die grond Christus, door het woord. Een 1200 bladzijden. 1200 bladzijden vol Christus. En dan blijkt inderdaad dat de schrift zo rijk is, onuitputtelijk. En dan zegt u het: al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Amen.
Gemeente, wij zingen daarvan Psalm 56, vers 5. 56, 5. Eindigen wij met dankzeggingen en voorbeden.
O grote God, dat u dat nou aan ons wilde laten horen, zo vast en zeker als het uit uw hart en raad is gekomen en in uw woord is opgetekend. En dat u maar één naam predikt aan Adam en Eva en vanavond aan Adams kinderen in goede reden. En die naam die u laat verkondigen is de naam van de Heer Jezus. Dat houdt u ons nu vanavond voor. Hebt u ons getoond dat u hem predikt en dat u hem laat prediken ook vanavond. En wilt u ons dan daardoor overhalen, ombuigen en overtuigen. Trek ons over de streep. Breng ons tot hem. Breng hem tot ons. Vergeef ons de zonde van onverschilligheid en ongeloof, nalatigheid en laksheid met betrekking tot uw woord, dat we daar wel eens wat mee marchanderen, dat we daar niet altijd zo intens mee bezig willen zijn, dat we dat woord vaak zo onheilig behandelen. Vergeef het ons genadig en leer ons met eerbied om te gaan met uw heilig woord. Wij bidden u voor de zieken, thuis en in het ziekenhuis. Wij bidden u voor hen die opgenomen zijn en weer thuis mochten komen. En wat een verdriet komt er dan in het leven van mensen. We leven buiten het paradijs. Maar wat wordt het dan ook ondervonden? Misschien dat we dan ook als mensen geneigd zijn om het niet met u eens te zijn. Breng ons onder uw stok en staf en leer ons daarop rusten in dit dal, in dit jammerdal. Zegen hen die nog in het ziekenhuis verpleegd worden, bewijs hen uw genade, schenk hen uw zegen, ook aan de zieken thuis. Wij denken ook aan de heer Tanis van het havenhoofd van Haveneinde, die ernstig ziek is, die in de avond van het leven ligt en aan wie u licht hebt gegeven door te zien op hem die alles volbracht heeft en die verlost en verlossen kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Zegen ook de andere zieken. Wilt u en dat genadelicht niet onthouden, maar kom met uw woord door uw geest in hun hart, omdat Christus de hoop van de heerlijkheid mag worden en de Heer Jezus de enige verwachting mag zijn in ons zondaars bestaan. En nu moeten wij morgen, mogen we morgen, er is een moeten en mogen, krachtens uw opdracht, krachtens het voorrecht dat u ons verleent, onze arbeid weer voortzetten. Zegen ons daarin, waar we ons ook bevinden, wil overal met ons meereizen, o koning der kerk. En laat uw woord ook deze week voor ons een licht op onze pad zijn. Dat dat woord niet alleen onder in de kast ligt, of dat dat woord op een plaats ligt aan boord waar iedereen het grijpen kan, maar waar niemand het grijpt, maar dat we ernaar leren grijpen. En dat woord leren onderzoeken, waar ook maar, opdat u zelf onze gids bent op onze levensweg. En u door uw woord, uw geopenbaarde wil bekendmaken. Zegen het werk van de zending, ver weg en dichtbij. Wil ze ook daardoor trekken uit de duisternis tot uw licht. Wij danken u ook dat er van de week daarover gesproken mocht worden op een doordeweekse avond. Zegen ook hen, familie Versteenbergen, die ook straks weer hopen te vertrekken naar het buitenland om daar hun werk weer voort te zetten. Zegen hen beiden met de hunnen en neem hen in uw hoede en doe hen ervaren dat er ook hier in Nederland een biddende gemeente om hen heen staat die hen opdraagt aan uw genade troon. Vergeef ons al onze zonden en bewaar ons, o alvermogend opperheren, om Jezus wil uit genade. Amen.
Gemeente van dezezelfde psalm, 56, 2 en 6. 2 en 5, 56, 2 en 6. Gemeente gaat heen en draagt met u de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heere Jezus Christus,
en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.